Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom bij het programma Catechismus. Een overweging bij de geloofsschat van de kerk.
Welkom beste luisteraars van Radio Maria. Ook vandaag kan u nog luisteren naar een catechese-reeks gebracht door zeer eerwaarde heer Edward Janssens over priester Poppe.
Dan komt er een belangrijke stap die een enorme invloed zal hebben op het geestelijk leven van Edward Poppe. Het gaat namelijk over een bedevaart die Poppe maakt naar Lourdes en naar Lisieux. De bedevaart vindt plaats van 5 tot 17 september 1921. Het verhaal gaat als volgt. Samen met 400 andere bedevaarders neemt Edward Poppe deel aan de fameuze Denderbedevaart. Bedevaarders uit de Denderstreek, de streek rond Dendermonde en Aalst. Voor Edward is het de tweede keer dat hij naar Lourdes pelgrimeert. Eerste keer was het in 1913, samen met medeseminarist Paul Mercier, de neef van kardinaal Mercier, en de bedevaart werd toen betaald door mevrouw Mercier, de mama van seminarist Paul Mercier. Nu gaat hij naar Lourdes, 1921, als zieke, uitdrukkelijk om zijn genezing te vragen aan Maria. En hij neemt deel aan alle zaken. De bedevaart, als zieke krijgt hij ook een privé-engelbewaarder toegewezen in de persoon van juffrouw Kervijn de Volkaartsbeke, een Franstalige dame uit de landadel rond Gent, die bestuurster is van de ziekendiensters in dienst van de bedevaart. In Lourdes verloopt alles volgens het schema. Bezoeken aan de grot, de sacramentsprocessie, de baden. Poppe wandelt rustig het heiligdom in en uit en hij wendelt zich in die sterke religieuze sfeer van het heiligdom. Hij stelt zich enkele vragen. Waar gaat het katholicisme naartoe? Lezen we in een van zijn brieven. Hoe verzinkt toch de wereld in zedeloosheid en onverschilligheid? We zijn 1921, na de Eerste Wereldoorlog. Hier echter, schrijft hij, zien we met eigen ogen duizenden mensen knielen in de open lucht, midden in de modder. En in het nat van de beregende pleinen. Wij zien duizenden smekende ogen de ganse dag door, met betrouwen gericht op ons lieve vrouw. Wij horen duizenden minnende harten, duizenden minnende monden luidop onze goddelijke koning begroeten en bezingen in godvruchtige aanroepingen en gezangen. Dat mooie is een, die mooie tekst is een citaat uit een artikel dat Edward Poppe schreef in de Volksstem, een plaatselijk blad van Aalst, geschreven in september 1920. Maar in een brief aan huis schrijft hij dan, een brief gericht aan zijn moeder en aan zijn zus Suzanne, de brief dateert van 11 september 1920, midden in de Bedevaart. Hier gaat alles wel. Ik ben Maria reeds zeer dankbaar voor de genade die zij mij geeft. De gezondheid blijft gelijk. Ik bid vurig om herstel, maar ik laat alles in haar handen. En het is dan dat bij Edward Poppe de gedachte begint te spelen. Indien, zo zegt hij, indien onze lieve vrouw mij niet geneest, zal misschien Theresia van Lisieux mij de gezondheid terugschenken. Dat die zin komt uit een getuigenis van Omer van den Abele, een priester die met hem op bedevaart was in Lourdes. Hij heeft daarvan getuigd in een artikel in De Stem uit Moerzeke, jaargang 11, nummer 4. En met Omer van den Abele smeed Edward dus een plan. Samen met juffrouw Kervijn de Volkaersbeke smeden ze het plan dus om de Lourdes-trein in Parijs te verlaten en vandaar door te reizen naar Lisieux. Voor de zieke Poppe is dat geen vanzelfsprekende reis. Via de paters van het Heilig Sacrament in Rue Friedland in Parijs, waar Poppe de mis opdraagt, gaat het vanuit het station Saint-Lazare in Parijs naar Lisieux, waar ze op 14 september om 17.55 uur aankomen. Sanderdaags celebreert hij reeds om 6 uur 's morgens de mis in de Sint-Jacobskerk van Lisieux. En om 9 uur is hij in de Karmel, waar hij een zeer lang gesprek voert met Mère Agnès, de priorin van de Karmel van Lisieux, en die de zus is van Thérèse van Lisieux, want haar naam is Pauline Martin. Poppe is na dat gesprek in de wolken. In de namiddag van dezelfde dag, 15 september, gaat het drietal, Edward Poppe, Omer van den Abele en juffrouw Kervijn de Volkaersbeke, gaan ze naar het kerkhof van Lisieux. Dat kerkhof is gelegen op 45 minuten van de stad. En ze gaan uiteraard te voet. Theresia ligt begraven op het stedelijk kerkhof, niet in een apart kloosterpand, maar gewoon tussen andere graven, eenvoudig. En op haar graf staat een ijzeren kruis en er zijn bloemen. En in de stilte van dat grote kerkhof knielt het drietal voor lange tijd neer. Voor lange tijd neer. En het is op de terugweg naar Lisieux dat Poppe zijn beroemde woorden zal spreken tot juffrouw de Volkaersbeke. Hij zegt, juffrouw, de grootste genaden van mijn leven werden mij daar, op dat graf, verleend. Dezelfde dag bezoeken ze nog het vroegere woonhuis van de familie Martin, Le Buissonnet, waar Thérèse van haar 4,5 jaar tot haar 15 jaar heeft gewoond. En na nog een vroege mis vertrekt het gezelschap op 16 september huiswaarts. In een nabeschouwing aan zijn geestelijk leider, een brief van 20 september 1920, zijn geestelijk leider is dan Pater van Houten, schrijft hij: ik ben niet genezen te Lourdes. Ik heb echter krachten en ben in staat te reizen. Ik heb veel beloofd aan Maria en aan Theresia van Lisieux. Doch, commerce schijnt nog de een, nog de ander te willen. De uitspraak van aan juffrouw Kervijn de Volkaerts-Beke is dus een heel beslissende uitspraak. Hij zal die uitspraak herhalen in Moerzeke wanneer hij afscheid neemt van juffrouw Kervijn de Volkaerts-Beke. Zal hij opnieuw tegen die juffrouw zeggen: de grootste genade van mijn leven werden mij op het graf van Thérèse van Lisieux verleend. Wat was dan die grootste genade die Poppe op dat graf heeft gekregen? Dat komen we niet onmiddellijk te weten. Maar hoe moeten we dat interpreteren? Hoe moeten we een zicht krijgen op die grootste genade die Poppe op dat graf van Thérèse Martin heeft gekregen? Daarvoor moeten we het geestelijk leven van Poppe een beetje van nader bekijken en ook zijn gewone leven. Poppe was altijd een jongen geweest met een sterke wil om vooruit te komen. Een sterke wil om de eerste, om de beste te zijn. Hij legde op intellectueel vlak de lat altijd bijzonder hoog, voor zichzelf. In het college van Sint-Niklaas wilde hij de eerste zijn. Hij wilde de primus zijn. Op het einde van zijn humaniora krijgt hij echter te maken met verschrikkelijke migraines. Maar hij heeft zich zodanig opgepept om de eerste van de klas te zijn, om de primus te zijn, dat hij eigenlijk in een put geraakt, in een malaise geraakt. Hij wordt gekweld door verschrikkelijke hoofdpijnen en hij moet naar huis op rust. En hij kan veel van zijn laatste examens in het college van Sint-Niklaas niet meemaken. Hij krijgt wel een hele mooie prijs, maar hij is niet de primus. Hij is niet de eerste van de klas. Nochtans, was dat zijn streven geweest? Was dat de drive geweest in zijn leven? Als student, de eerste, de beste. Meer geven van uzelf. Hetzelfde hebben we gezien wanneer hij werkt voor zijn doctoraat in Leuven. Dat doctoraat in Leuven, waar hij zich totaal voor heeft ingespannen, moet niet vergeten, dat waren bijzonder zware studies, zeker de eerste jaren, wanneer hij dat moest combineren met zijn legerdienst. En die twee was eigenlijk een te zware combinatie voor het zwakke gestel van Edward Poppe. Maar vooral de spanning rond zijn doctoraat, waar hij ook bijzonder de lat hoog legde voor zichzelf, zoals we zeiden, zorgde dat voor een geloofscrisis. Zorgde dat voor een pijnige leegte. Omdat er weer die spanning in zijn leven was terechtgekomen. Die drive die hem naar boven duwde. En priester Edward Poppe heeft dat in zijn geestelijk leven ook gekend. Hij heeft op geestelijk vlak de lat voor zichzelf altijd bijzonder hoog gelegd. We denken nu aan zijn tijd als onderpastoor in Sint-Coleta te Gent. De rauwe armoede in die parochie heeft op Poppe de reflex dat hij onmiddellijk beslist om alles weg te geven aan de armen. Om niets voor zichzelf te houden. Dat is al bijzonder radicaal. Want hij woonde toch in bij een pastoor. En moest er zeker conventies op nahouden. Hij had een zekere status in een parochie. Maar nee, Poppe geeft alles weg. Hij houdt bijna niets over op zijn kamer. En ook zijn financiën deelt hij uit. Zijn viool verkoopt hij. Maar het heeft ook nog een andere reflex. Hij geeft niet enkel alles weg aan de armen. Hij beslist ook om voor de rest van zijn leven altijd bijzonder arm te leven. Dat is een dubbele reflex. Alles weggeven en op het persoonlijk vlak van zijn leven zegt hij: ik zal voor de rest van mijn leven als een arme priester door het leven gaan. Dat werd door velen al zien als een te radicale houding. Zowel het ene als het andere. En die radicaliteit waarmee hij het evangelie probeerde te beleven, stootte op veel weerstand van zijn onmiddellijke omgeving. Bijvoorbeeld van zijn pastoor, pastoor van der Mijnsbrugge, die dat niet begreep, dat niet kon inkomen. Alhoewel de man geen slechte priester was, zeker niet. Maar die radicaliteit op dat dubbele vlak, alles weggeven aan de armen en zelf een flex om voortaan zeer arm door het leven te gaan, was voor de meeste mensen en voor de meeste priesters een brug te ver. Het sprak wel de jonge priesters aan van de Filioli Caritatis. Maar Poppe legde op dat punt de lat voor zichzelf al heel hoog. Maar ook in zijn gebedsleven. Dat hield hij aan op een zeer hoog niveau. Niet alleen dat hij met de kinderen eucharistische kruistocht en eucharistische zaken organiseerde op de parochie, maar daarnaast ontwikkelde hij een gebedsleven dat hij aan de voorrang gaf op alles. Hij had de gewoonte om elke dag een heilig uur te houden. Wat er ook te doen was die dag, hoeveel kinderen er ook op hem stonden te wachten, hoeveel jongens van het patronaat hij moest bezighouden, hoeveel diensten er ook waren in de parochiekerk, Poppe zou nooit zijn heilig uur verwaarlozen. En nam geen rust. Hij bracht dat heilig uur door op de middag van 1 tot 2. In plaats van een siesta ging hij naar de kerk om daar een uur in aanwezigheid te verblijven van het heilig sacrament. Die drang naar die innerlijkheid, die drang om bij Jezus te zijn, die drang om te kijken naar de Heer in het heilig sacrament en die eucharistische Jezus daar bezoek te brengen, dat was zo sterk en dat maakte dat priester Poppe, naast de verplichtingen die hij als priester op zich had genomen, een bijzonder sterk gebedsleven onderhield. Ook daar, werkelijk, heeft hij de lat voor zichzelf hoog gelegd. Maar ook op het gebied van de gehoorzaamheid. Ook dat, er waren natuurlijk spanningen op die parochie, zoals dat meestal is tussen een jongere priester en een oudere collega. Er waren spanningen met parochianen. Er waren spanningen omwille van dat fameuze catechistenwerk dat priester Poppe had opgezet met lekencatechisten in de stad Gent en wat door sommige mensen niet goed werd beschouwd en waar Poppe ook afstand heeft moeten nemen op vraag van de bisschop van Gent, heeft hij dat moeten loslaten. Dat alles bracht een zekere spanning met zich mee, hij die de lat altijd hoog wilde leggen. Van zijn fysieke uitdagingen, zijn geestelijke uitdagingen, dat maakt dat hij ook in Sint Coleta eronder doorgaat. Hij moet op rust en hij krijgt een andere benoeming in Moerzeke. Dat streven, dat kenmerkt hem ook wanneer hij in Moerzeke is. Dat streven om die lat altijd maar hoger te leggen, dat plaatst hem onder een zekere druk. Een grote druk die op zijn fysiek leven weegt, maar die ook op zijn geestelijk leven weegt. En daar ontdekt hij iets bij Thérèse Martin. Thérèse Martin, Thérèse van Lisieux, heeft een hele geestelijke weg doorgemaakt en zij ontdekt dat zij als kleine Karmelites in een verloren Karmel in Frankrijk, Lisieux, dat zij daar eigenlijk niets betekent, terwijl ze toch alles wil zijn. Ze wilde missionarisch zijn, ze wilde priester zijn, ze wilde apostel zijn, ze wilde naar het uiteinde van de wereld gaan, ze wilde missionarisch worden in Vietnam. Als Karmelites weliswaar. Maar hoe moest ze dat rijmen, in de Karmel blijven en met die grote verlangens leven? Daar heeft zij de fameuze ontdekking gedaan dat in het hart van mijn moeder, de kerk, zal ik de liefde zijn. En dat heeft het leven van Theresia van Lisieux veranderd. En ik meen dat dat hetgene is wat Edward Poppe ontdekt heeft bij Theresia van Lisieux. Het komt er niet op aan om altijd maar die lat hoger en hoger en hoger te leggen. Dat zorgt voor enorme stress. Dat zorgt voor enorme spanningen. Stress, zouden we nu inderdaad zeggen. En dat maakt dat uw geestelijk leven daar ook onder gaat lijden. Het sleutelwoord dat Theresia van Lisieux ook ontdekt, is overgave. Dat ontdekt priester Poppe ook bij Theresia van Lisieux. Overgave. En niets is belangrijker dan u over te geven aan de liefde van God. In het hart van mijn moeder de kerk zal ik de liefde zijn. En op die manier zal ik alles zijn. Dat is een ontdekking die Poppe zijn leven, denk ik, heeft veranderd. Totaal veranderd. Die hem bevrijdt van een innerlijke spanning. Omdat hij nu die zaken kan overlaten aan God. Uw best doen, is goed genoeg. Dat is iets wat priester Poppe, denk ik, ontdekt heeft bij Therese van Lisieux. En dat is misschien die grote genade die Poppe heeft ontdekt op het graf van Thérèse Martin. Daaruit volgt een beslissing die Poppe heeft genomen, want hij laat dat natuurlijk niet zomaar gebeuren. Die ontdekking is voor hem een nieuw begin. Dat betekent voor hem een nieuw leven. Wat betekent voor hem iets totaal anders beginnen. Hij heeft nu een ontdekking gedaan. De grootste genade van mijn leven heb ik gekregen op dat graf van Thérèse Martin. En hoe gaat hij dat nu uitwerken? Hoe gaat hij nu gestalte geven aan die nieuwe genade, aan die nieuwe impuls wat hij ontdekt heeft? Daarover schrijft hij aan zijn geestelijk leider, Pater van Houten, in een van zijn gewetensbrieven. Als ik niet mis ben, is het de 19e gewetensbrief die hij heeft geschreven aan Pater van Houten. Waarom deed hij dat met een brief? Omdat Pater van Houten Moerzekenaar van afkomst, maar was missionaris in Canada, in de missies van de Paters Redemptoristen, waar hij lid was, hij was lid immers van die congregatie. Wat is nu het nieuwe bestaan dat priester Poppe wil uitwerken? Hij schrijft daarover: ik zou graag uw raad inwinnen en de wil van God kennen omtrent enige zaken. Maar ik geef u tevens enkele bijzonderheden die je moet kennen. Ik ben dus niet genezen te Lourdes. Ik heb echter krachten en ik ben in staat om te reizen. Ik kan, wonder genoeg, nog geen brevier bidden. De mondgebeden van de mis putten mij uit en ik zeg de luide gebeden, de privatie bijvoorbeeld, gedeeltelijk stil. Mijn rozenhoedjes, zelf, die zeg ik eerder mentalitair, of minstens toch zonder de lippen te bewegen. Voor het brevier ben ik ontslaan, tot als ik goed hersteld ben, sedert 2 jaar. Ik heb veel beloofd aan Maria en naar Thérèse van Lisieux. Ik ben immers in Lisieux geweest. Doch, commerce schijnt nog de een nog de ander te willen. Ik had 30 missen beloofd voor haar zaligverklaring. 30 missen voor de priesters. 30 missen voor de zielen uit het vagevuur, enzovoort, enzovoort. Ik heb enkel een noveen van missen gedaan en acht mij van het andere ontslaan. Dit uitgenomen, voer ik al mijn beloften uit, zonder bekomen te hebben wat ik in ruil vroeg. Het is alsof het gold, geef maar, zonder iets in ruil daarvoor te verwachten. En ik geef. Ik krijg wel iets in ruil, doch dat niet wat ik vraag. Zelfs het geestelijke krijg ik bijna zonder troost, maar overvloedig en zonder te weten waar naartoe wil. De aanhechting aan Jezus en Maria wordt vast en sterk, maar niet voelbaar, wel bewust. Mijn communicatie met priesters, mijn invloed worden uitgebreid en als door de voorzienigheid geregeld. Ik word tegelijkertijd en als passief van het ene apostolaatsinitiatief in het andere gebracht. Want mijn apostolaat schijnt totaal vergroeid te zijn met mijn geestelijk leven en gaat op gelijke stap verder. Naar het offer voor het apostolaat en naar het apostolaat door het offer gaat men weg en op die weg verwezenlijk ik niets uit mezelf. Maar ik ben als iemand die naar iemands sterke beschikking zacht tot zijn doel wordt gebracht. Ik mag niets meer vrijwillig doen, want ik kan alles omverwerpen. Maar ik moet in alles met hem en met haar meewerken, volgens hun werking in mijn ziel. Ik behoor mij niet meer toe. Hij wil heersen. En ik wil dat hij heersen. Er is in mij een vuur dat mij gans inneemt, maar mij niet zindelijk verwarmt. Er is in mij een sterke wil, maar die toch niet voelbaar aanwezig is. Mijn gebed is een volwezenlijk verlangen, zonder opbruising beter, nog geestdrift. Geestdrift is er wel dikwijls in mijn onderhoud van verlangen met Jezus. Doch geen troostgevende, of liever geen inwendig stralende. Ik ben zeer blij in mijn gebed. Doch ik ben nooit in die zacht ontvoerende omarming van de voelbare rust. Meer kan ik over mijn persoonlijk geestelijk leven niet zeggen. Mijn punt van de maand was enkel trouw. Jezus vraagt mij geen grote verstervingen, maar ik moet hem al de kleine offers geven die hij begeert. De ongetrouwheden of de zwakheden, half vrijwillige, beween ik, doch zij doen mij niet zoveel nadeel. Voor mijn lichamelijke zorgen kan ik bijna volledig de verpleegsterzuster missen. Ik ben veel kiezer omtrent mijzelf. Jezus wil dat, dunkt mij, zo voor de blik, voor de aanraking en de gedachten. De belofte aangaande de mediatio is enkel deze, in enk sermoen iets over de middelares zeggen. En dat gaat goed. Overigens, dat gaat ongedwongen en met de restrictie in geval van scrupules, ben ik helemaal vrij en op mijn gemak. Voor wat betreft het leven van de pastoor van Ars, het dunkt mij dat Jezus het geleidelijk wil. Ik kan dat leven niet letterlijk, maar enkel formaliter en met aanpassing overnemen. Ik zal u op de hoogte houden van de proefneming van 3 maanden en mijn principe is niet verder te gaan dan Jezus en Maria het te kennen geven. Maar om in orde en rustig te kunnen werken, moet ik enkele benodigdheden bijnemen in mijn werkkamer. Bijvoorbeeld een houten gestel met legbakjes voor de verschillende rubrieken van mijn apostolaat. Mijn slaapkamer kan nog vereenvoudigd worden in kleinigheden. Wat het eten betreft, 1 bord in plaats van 3. Niet klagen, tenzij het nooit. Een handdoek gebruiken, geen serviet als ik alleen ben. Wat de kleding betreft, dezelfde hoed gebruiken totdat hij versleten is. Hetzelfde voor de schoenen en de soutane. Het noodzakelijke, proper, doch arm. Voor de omgang met de mensen, alles in caritate, alles in liefde. Alles zindelijk in heel thuis, maar niets gezocht. Niets overtollig in getal of hoedanigheid. Mijn geld aan mama, het persoonlijke, en in al het mogelijke, liefst haar wil. De ontvangsten die ik moet doen, van priesters en anderen, altijd goed verzorgen. De mensen gul ontvangen, maar eenvoudig. 1 pla, geen wijn. Monseigneur schijnt echter niet voor de gehele onthouding te zijn. Moet ik hem daarover raadplegen? Of als ik van zijn wens of mening zeker ben, de gehele onthouding misschien laten varen? Mij dunkt dat Jezus wil dat ik lange bezoeken, bijeenkomsten zonder nut, zou vermijden. En dat ook alle nutteloze of minder dringende vriendenbetrekkingen, zelfs met geestelijke personen, zou daar laten. Mijn dag en mijn tijd zijn immers gans voor Jezus en Maria en de zielen. En het is maar in zoverre en in die zin dat ik betrekkingen met bijeenkomsten mag aanvaarden. Is die opvatting goed? Ik neem voor, als gij toelaat, geen enkele reis, geen enkel bezoek te doen. Alleen voor het plezier of uit beleefdheid. Geen enkel opstel, geen enkel schrijven, dan ad majorem Dei gloriam, tot eer en glorie van God. Verder wil ik ook in alles vrij zijn, in mijn vriendelijkheid en in mijn dienstvaardigheid. Geleidelijk brengt het gebed en de lezing wel verdere toepassingen voor het evangelisch leven. En ook de maandelijkse controle helpen mij te vorderen op die weg. Dit is een bijzonder kenmerkend tekst van Edward Poppe, gericht in een vraagstijl aan zijn geestelijk leider. En dit maakt ons duidelijk welke weg hij wil inslaan na die grote genade die hij ontdekt heeft op het graf van de heilige Theresia van Lisieux. Edward Poppe heeft daarmee een sleutel begrip ontdekt voor zijn geestelijk leven en ook voor het onze, meen ik. Die spanning, die stress, dat opdrijven en de lat altijd maar hoger leggen. We moeten de radicaliteit beleven van het evangelie, maar in liefde. Maar in overgave. Goed wetende dat goed doen goed is.
Ik voel dat ik wel draag het eeuwig leven binnen ga. Mijn zending gaat van start, mijn kleine weg te wijzen aan de ziel. Geef aan God je hart, zo.
En zo zijn we aan het einde gekomen van deze derde catechese over priester Poppe, gebracht door eerwaarde heer Edward Janssens, director van het heiligdom van priester Poppe te Moerzeke. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.